Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit de 10 geboden, vers 7 en 8. De berijmde 10 geboden des Heren, vers 7. Gij zult niet doodslaan, noch u breken. Breek nooit de echt, steelt niemands goed. Gij zult geen vals getuigenis spreken. Bemint elk met een vroom gemoed. En uw hart zal nimmer iets begeren van alles wat uws naasten is. Uw ziel zal als uw mond God eren en houden zijn getuigenis. 10 geboden, vers 7 en 8. Aan ons zal worden gelezen uit Gods woord, uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, het 4e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 32, Efeze 4 vanaf vers 17, maar vooraf de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1 van de goddelijke verkiezing en verwerping, en dan de paragrafen 15 en 16.
Deze eeuwige en onverdiende genade van onze verkiezing wijst en prijst ons de Heilige Schrift daarmee allermeest aan, wanneer zij verder getuigt dat niet alle mensen zijn verkoren, maar sommigen niet verkoren of in Gods eeuwige verkiezing voorbij gegaan, namelijk die welke God naar zijn gans vrij rechtvaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen besloten heeft in de algemene ellende te laten, in de welke zij zichzelf door hun eigen schuld hebben gestort, en met het zaligmakend geloof en de genade der bekering niet te begiftigen, maar hen in hun eigen wegen en onder zijn rechtvaardig oordeel gelaten zijnde, eindelijk niet alleen om het ongeloof, maar ook om alle andere zonden, tot verklaring van zijn gerechtigheid te verdoemen en eeuwiglijk te straffen. En dit is het besluit der verwerping, hetwelk God geenszins maakt tot een auteur van de zonde, hetwelk Gods lasterlijk is te denken, maar hem stelt tot haar verschrikkelijke, onberispelijke en rechtvaardige rechter en wreker. Die het levend geloof in Christus of het zeker vertrouwen des harten, de vrede der consciëntie, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, de roem in God door Christus, in zich nog niet krachtiglijk gevoelen en nochtans de middelen gebruiken door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken, die moeten niet mismoedig worden wanneer zij van de verwerping horen gewagen, nog zichzelf onder de verworpenen rekenen, maar in het waarnemen van de middelen vlijtig voortgaan, naar de tijd van overvloedige genade vuriglijk verlangen, en die met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. Veel minder behoren voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden degene die ernstiglijk begeren zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen en van het lichaam des doods verlost te worden, en nochtans in de weg der godzaligheid en des geloofs zover nog niet kunnen komen als ze wel wilden, aangezien de barmhartige God beloofd heeft dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken. Maar deze leer is met recht schrikkelijk voor degene die God en Christus de zaligmaker niet achtende, zichzelf aan de zorgvuldigheden der wereld en aan de wellusten des vleeses geheel hebben overgegeven, zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren. Lezen we nu Efeze 4 vanaf vers 17. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen, in de ijdelheid huns gemoeds, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten, welke ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernield worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Wordt toornig en zondigt niet. De zon ga niet onder over uw toornigheid en geef de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien die ze horen. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft.
Psalm 119, opnieuw Psalm 119, nu de versen 1, 2 en 18. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die was van het kwaad niet in de zonde leeft. Doe mij op het pad van uw geboden train. 1, 2 en 18 van Psalm 119. Er wordt gecollecteerd vandaag voor Diaconiekerk en Kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de tekst vindt u in Efeze 4, vers 28. Efeze 4, vers 28. Die gestolen heeft, stelen niet meer. Maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Deze tekst rust het onderwijs van de catechismus zondag 42 die we nu zullen lezen. In vraag 110 wordt er gevraagd: wat verbiedt God in het achtste gebod? En het antwoord: God verbiedt niet alleen dat stelen en roven hetwelk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen waarmede wij ons eens naasten goed denken aan ons te brengen. Het zij met geweld of schijn des rechts, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel van God verboden. Daarenboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting zijn er gaven. En dan vraag 111, maar wat gebiedt u God in dit gebod, dat ik mijns naaste nut, waar ik kan en mag, bevorderen? Met hem alzo handelen, als ik wilde dat men met mij handelde. Daarenboven ook dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Niet stelen, maar werken. Dat staat in Efeze 4, vers 28. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever. Niet stelen, maar werken. Het verbod om te stelen, vraag en antwoord 110. En het gebod om te werken, vraag en antwoord 111. De opdracht om te werken, vraag en antwoord 111. Dus het verbod om te stelen en de opdracht om te werken. Waar gebruik je je handen voor? Waar gebruikt u uw handen voor? Dat is eigenlijk wat Paulus zegt in Efeze 4. Hij schrijft erover. En hij doet dat niet zomaar. Hij is erg betrokken bij die gemeente van Efeze daar in het zuidwesten van Klein-Azië. En hij zit nogal in de gevangenis, of althans in de gevangenschap in Rome. Want Efeze, dat is een van de gevangenschapsbrieven. Je zou zeggen, Paulus met gebonden handen, hij schrijft over, ja, waar gebruik je je handen voor? In Efeze. En dan zegt hij, die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende wat goed is met de handen. Met je handen niet stelen, maar met je handen werken, als dat kan. De brief aan de Efeziërs bestaat uit twee delen. Hoofdstuk 1 tot en met 3, dan gaat het over Gods genade werken in het hart. En dan hoofdstuk 4 tot en met 6, dat gaat over Gods genade werken in het leven. Eerst het hart en dan in het leven. Maar het gaat over Gods genadewerk, want God werkt dat allemaal. En dan gaat Paulus hier in hoofdstuk 4 allerlei praktische raadgevingen geven. En zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping met welke gij geroepen zijt. En in vers 17 pakt hij de draad op en dan zegt hij, ik zeg dan dit en betuig het in de Heere. Het is niet zomaar wat, het is niet zomaar vrijblijvend. Hij zegt tot die gemeente van Efeze en bijzonder tot Gods kinderen in de gemeente. Leef dicht bij de Heere, wandel waardig de roeping waarmee u geroepen bent. Wees een christen in het dagelijks leven. En hoe ben je christen in het dagelijks leven? Nou, die oproep die staat hier wel in de heiligmaking. Het gaat hier over het leven van Gods kinderen, zo moeten ze leven. Maar gemeente, het is uiteindelijk een opdracht voor iedere christen. Met het gebed of we zo een ware christen mogen zijn, mogen worden. Die band, die levende band met Christus mogen kennen. En gemeente, dan gaat Paulus, en we hebben dat net gelezen, zo vanuit de geboden van de Heere zo wat praktische raad geven. Hij legt als het ware de geboden naast het leven. Spreekt de waarheid in vers 25, legt af de leugen. En iegelijk met zijn naaste, wij zijn elkanders leden. En wordt niet overmatig boos, het zesde gebod, wordt toornig en zondigt niet, de zon gaat niet onder over uw toornigheid, geeft de duivel geen plaats. En die gestolen heeft, het achtste gebod, die stelen niet meer, maar arbeiden liever. Grijp niet met je handen naar het goed van een ander, maar gebruik je handen om te werken en goed te doen aan je naaste. Dat is het onderwijs in het handelscentrum Efeze, waar ze goed wisten wat geld was. Daar stond die tempel van Diana. En we hebben gehoord, zo enkele maanden geleden, over dat oproer van Diana der Efezeren. Nou, ze wisten goed in Efeze wat geld was. En wat geld verdienen was. Maar nu is daar een volk in Efeze, godsvolk, gekomen in Efeze. Die moeten toch niet leven zoals de wereld leeft. En die gestolen heeft, die stelen niet meer, maar arbeiden liever. En dat is het onderwijs ook hier vanuit zondag 42. En dan willen we dat vanavond bepreken vanuit Efeze 4. Wat verbiedt God in het achtste gebod? Verbod om te stelen, dat is dus het eerste. Hè? Wat staat er in het achtste gebod? Iedere zondag horen we het. Gij zult niet stelen. Eigenlijk staat het letterlijk niet. U zult stelen. Niet u zult stelen. Het woord niet vooraan. En dan gaat het over stelen, over diefstal in de ruimste zin van het woord. En dat volk, dat hoorde dat, want ze stonden 50 dagen na de uittocht uit Egypte bij de berg Sinaï. Ze waren Egypte nog maar nauwelijks uit. En daar stonden ze met miljoenen mensen. Het was een miljoenenvolk. Mannen, vrouwen, maar ook de kinderen, de jongeren, ze stonden er allemaal. Niet u zult stelen. En Egypte, dat was eigenlijk, ja, dat hoorde bij het leven van Egypte. Dat deden de Egyptenaren. Wat hebben die Egyptenaren veel gestolen? Denk eens even mee, jongens en meisjes. Toen dat volk daar in Egypte was, ze hebben de vrijheid van de Israëlieten gestolen, want ze waren niet meer vrij. Zeker niet in die tijd toen al die jongetjes gedood moesten worden, verschrikkelijk. Ze waren slaven geworden van de Egyptenaren. Dus die kinderen, die werden ook gestolen. De vrijheid werd gestolen. En hun inkomsten werden gestolen. Hè? Want ze moesten hard werken, keihard werken voor de Egyptenaren. En dat heeft hun gezondheid gekost en ze moesten nog harder gaan werken op een gegeven moment. Dan moesten ze eigenlijk ook nog voor het stro zorgen om die stenen te bakken. Het was een slavenwerkplaats. Stelen, stelen van de naasten. Maar nu bent u, zegt de Heere Israël, u bent mijn volk. U leeft onder mijn regering, en dat is een andere regering dan die farao van Egypte. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte land, uit dat diensthuis, uit dat slavenhuis bevrijd hebt. Uitgeleid hebt. En gij zult niet stelen. U moet dat anders gaan doen. En de Heere die neemt dat heel hoog op. En met dit gebod legt de Heer een heel beschermend schild over het bezit van de naaste. In het zesde gebod over het leven van de naaste. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod over de eerbaarheid van de naaste. Ge zult niet echt breken. En hier over het bezit. Ge zult niet stelen. En je kunt in de boeken van Mozes nog wat uitwerking vinden van dat gebod. Gij zult niet stelen. Kijk maar in Exodus 21 en in Deuteronomium 24... Als je een mens stal, als er een mens gestolen werd, mensenroof dus, dan stond daar de doodstraf op. Zo zal de dief sterven. Dat mag niet gebeuren. Als je een os wegnam, of klein vee, dan moest je dat teruggeven. Je zult het wedergeven. Exodus 22. 5 runderen, 4 schapen. Het moest vergoed worden. En stel je voor dat er een dief bezig was in de nacht. Hij was daar aan het graven. Dat ging daar wel zo, onder het huis door. En die probeerde een gat te graven en dan zo het huis binnen te sluipen. En stel je nu voor, in de nacht, en je zag ineens die dief, en in de schrik doodde je die man. Dan was het geen bloedschuld, staat er in Exodus 22. Dus, de Heere waakt wel heel bijzonder over de bezittingen van de Israëlieten. Dat beschermende schild houdt je handen van het goed van de spullen van je naaste af. De Heere zorgt. God is de eigenaar van alles. Al de aarde en alles wat ze geeft zijn het wettig eigendom des Heeren. En nu krijgen wij een klein poosje tijd om op deze aarde te leven. Maar er is eigenlijk helemaal niets van ons. Ja, maar dat huis waar ik woon, die auto die ik heb, die spullen, die zijn toch van mij? Eigenlijk niet. Eigenlijk is alles van de Heer en we mogen het een poosje gebruiken. En straks moeten we alles loslaten. Echt, gemeente. Er is niets van ons bij. Straks moet je alles loslaten. En dan moeten we het al aan anderen overlaten. Dan gaat je familie je spulletjes verdelen. Of wegbrengen. En wat heb je dan nog? Dan zijn we in de eeuwigheid. En wat baat het een mens zo hij de hele wereld gewint en hij leidt schade aan zijn ziel. Laten we het zo eens zeggen, we moeten alles achterlaten. We moeten ook ons huis eens verlaten. Totdat we ons leven gaan verlaten. Maar in dat leven geeft de Heer ons meer of minder aardse persoonlijke bezittingen. En die mag je gebruiken om daarvan te genieten, maar altijd in het licht van de eeuwigheid. En we moeten rentmeester zijn. Rekenschap geven over wat we hebben gekregen. Rekenschap, rentmeester, wees rentmeester en gever. En eens moeten we de rekenschap van afleggen. Dus we moeten de dingen goed gebruiken, niet uitbuiten, ook de schepping niet bijvoorbeeld. En nu wil de Heere voor dat aardse bezit zorgen. Hij buigt zo laag neer. En bijzonder wil hij voor zijn kinderen zorgen. Voor zijn volk. Dat hij verkoren heeft. En dat Christus gekocht heeft. Hij heeft ze gekocht met lichaam en ziel. Alles mogen ze uit de hand krijgen van hun God en Koning, om Christus wil. Dat een zingt in Psalm 1, hij draagt zorgen voor hen en voor haar goed. Wat is dat ook een troost en een rust, dat we alles mogen ontvangen uit Gods hand en Gods kinderen, Gods vaderlijke hand. Efeze 4... Die gestolen heeft, stelen niet meer. Daar staat eigenlijk de stelende niet meer moet stelen. Dan zegt de Paulus tegen die gemeente van Efeze, blijf van het goed van je naaste af. Houd je handen daarvan af. Daar in die stad van Diana. Die gestolen heeft, dat was je gewoonte. In je oude leven, bij velen was dat zo in die tijd. stelen niet meer, maar arbeiden liever. Wat verbiedt God? Niet alleen dat stelen en roven dat de overheid straft. Diefstal in het groot. Stelen, dat is iets toe-eigenen, iets afpakken wat van een ander is, zonder dat de ander dat weet. Daar zit Rachel in de tent. Ze heeft de terafim, de afgoden, die beeldjes gestolen. En ze gaat daar op de bagage zitten. En ze doet net alsof ze daar moet uitrusten. Maar in werkelijkheid heeft ze de goden van haar vader, die afgodsbeelden van vader Laban, gestolen. Gij zult niet stelen. En je zag eigenlijk waar het hart van die vrouw nog lag. We zien in ons land vele inbraken. Ook wel in ons dorp. Erg als we dat meemaken. Dat anderen aan onze spullen hebben gezeten. Dat is erg. Dat mag niet. Gij zult niet stelen. Roven, dat is iets met geweld wegnemen, afpakken, openlijke geweldpleging. Een voorbeeld, Simeon en Levi. Ze overvielen Sichem, ze roofden, ze moorden, ze plunderden. Genesis 34, nadat Dina verkracht was door die mannen van Sichem. We lezen van roofovervallen op banken, op winkels, gijzelingen soms. Wat dat betreft neemt de misdaad ook toe in ons land. En gelukkig dat wij ook een overheid hebben die daar nog tegenin gaat. En bijzonder mogen we wel denken aan onze politie. Het verbod om te stelen, diefstal, gemeente, we moeten terug naar het paradijs, want daar zijn we dieven geworden. We hebben gegrepen met onze handen naar de boom van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En we hebben onze hand opgeheven tegen de eigenaar in de hemel. De Heere zei, van alle bomen mag je eten, maar van die ene boom niet. En we deden het toch. We hebben gestolen in de zondeval. En toen zijn we gestraft door de allerhoogste overheid. Toen heeft de Heere, onze schepper, onze rechter, ons uit het paradijs verdreven. En nu zijn we dieven geworden, dat is ons bestaan. Die gestolen heeft, zegt Paulus, stelen niet meer. Dan staat er eigenlijk in het Grieks de stelende. O, dat is nu ons bestaan van nature, we stelen. Omdat we dieven zijn geworden in het paradijs. En daaraan wil de Heere ontdekken. Ook alvast zouden we nu nog nooit iets gestolen hebben van een ander. En geven we altijd aan een ander wat hij of zij nodig heeft. We zijn dieven geworden in het paradijs. En we stelen eigenlijk zoveel van de Heere. Ook de tijd die we krijgen, wat gebruiken we die veel voor onszelf, in plaats dat we de Heere met onze tijd en met onze gaven en met alles dienen. Dan is er ook de dieverij, maar hij noemt ook dieverij alle boze stukken en aanslagen waarmee wij onze naasten goed denken aan ons te brengen. Dieverij, dat is diefstal in het klein. Twee keer het woord diefstal eigenlijk. Dus God verbiedt niet alleen dat stelen en roven dat de overheid straft, maar ook die kleine diefstal. Ook de kleinste zonde is zonde tegen God. Dus niet alleen die roofoverval, niet alleen die inbraak, maar ook dat kleine, sluwe streken en listen, boze stukken en aanslagen, zegt de catechismus hier, waarmee wij ons als naaste goed denken aan ons te brengen. Met geweld of schijn van recht. En dan komen er 6 kleine woorden. Vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker. Nou ja, dat heeft natuurlijk te maken met die tijd. Wij kennen dat niet meer zo direct, die woorden, maar wel even naar de betekenis daarvan. Die dingen zijn er natuurlijk nog wel. Vals gewicht. Wat gebeurde er dan? Nou, je had zo vroeger van die weegschalen en aan de ene kant de gewichten en aan de andere kant de spullen die je dan af moest rekenen. En je kocht wat en dan werd aan de ene kant van de weegschaal werden de gewichten gezet. En aan de andere kant, nou wat het dan ook was, bijvoorbeeld kaas. Nou, en als er nu een vals gewicht was, dan leek het natuurlijk alsof je ja een kilo kocht. Maar het was in werkelijkheid maar 900 gram bijvoorbeeld, vals gewicht. Dus die koper die was bedrogen. Want die kreeg een kilo, maar het was eigenlijk geen kilo, maar 100 gram minder. Want daar werd aan dat gewicht geknoeid, met dat gewicht geknoeid. Dat is tegenwoordig weer anders, maar dat is natuurlijk wel wat er nog steeds is. Want ja, we kunnen ook nu nog bedriegelijk handelen met onze naasten. Ik denk even bij vals gewicht aan de verwijsteksten. Mozes in Deuteronomium, Salomo in de Spreuken, Ezechiël, kijk ze maar na. Dan staat er geen twee soorten weegstenen. Een rechte waag en een rechte weegschaal moet je hebben. El, dat is het tweede woord, dat is een lengtemaat. Nou, je kon zeggen je krijgt een meter stof, maar je ging wat aan die meetstok schaven. En het was eigenlijk geen meter, maar het was 99 centimeter bijvoorbeeld. En maat, dat is de inhoudsmaat, niet geven de volle inhoud. Waar, dan gaat het over vervalsing van goederen, munt, vals geld. Woeker, te hoge rente vragen. Nou ja, zeg je, wat hebben we daar nu mee te doen in 2025? Ja, maar ook nu kunnen er oneerlijke praktijken zijn. Als je je werknemer te weinig loon uitbetaalt, of als je door reclame, mooie reclame, wat eigenlijk niet echt is, anderen misleidt, of als wij onze rekeningen niet betalen aan een ander. En die kleine dieverij, jongens en meisjes. Ook die rol snoep die je zomaar in je zak steekt zonder dat je het vraagt. Of dat pakje kauwgom wat niemand toch ziet daar in de winkel en ze missen dat toch niet en je stopt het gauw in je zak. Of die euro, dat is ook diefstal. Dat mogen we ook niet doen. Toen Augustinus bekeerd werd, toen kreeg hij in de gedachten, ja, de Heilige Geest gaf hem dat in de gedachten, dat hij vroeger wel eens een appel had gestolen, appels had gestolen van de schaal van moeder Monica. En dat werd hem tot verdriet, tot smart. De Heere liet hem zien. Je bent een dief geweest, Augustinus. Je mag ook niet stelen uit armoede of door enig middel van God verboden. Dat gebod is heel breed. Ga niet speculeren op de geldmarkt, gokken, spelen in casino's, loterijen. Dat is niet wat de Heere van ons vraagt. Niet stelen. Het verbod om te stelen, ons eerste punt. En ik las in het verkiezingsprogramma van de SGP 2025 een totaalverbod. Daar gaan ze voor op online en offline gokken. En dat is goed dat onze overheid dat zou gaan verbieden. En daarom is het natuurlijk ook goed wat dat betreft. Ook straks richting de verkiezingen geef je stem aan de partij die daarvoor opkomt, naar de wet, naar Gods wet en naar Gods getuigenis. Want alleen dan zal het echt goed gaan met ons land. Zomaar even tussendoor, gemeente. Laten we onze verantwoordelijkheid ook beseffen. Want er staat veel te gebeuren, ook weer rondom de nieuwe verkiezingen, het vormen van een nieuw kabinet. Ja, maar Wat heeft die partij nog in te brengen, zeg je? En je kunt toch beter wat stemmen op een grotere partij? Ach, gemeente, laten we ook biddend onze stem straks uitbrengen. Dan moeten we weer terug naar het paradijs, gemeente. We zijn gevallen in die sluwe streken en listen van de Satan. Daar kwam die duivel. En wat zei hij? Is het ook dat God gezegd heeft, dat was een list? Een vuile list? Is dat stelen? Nee hoor, zegt hij, dat is helemaal geen stelen. Hij kwam eerst met geweld en daarna, eerst kwam hij met list en daarna kwam hij met geweld. En gemeente, zo zijn we geworden tot dieven in de wortel van ons bestaan. De bron van ons deugt niet, gemeente. En dan wordt dat geopenbaard op allerlei terrein. Zakelijk, kerkelijk, lichamelijk en geestelijk. Ja, dan zijn we dieven op allerlei gebied. Er is ook geestelijke diefstal. Dan nemen we iets wat we helemaal niet van de Heere hebben gekregen. Dan eigenen we ons iets toe. Dan zeggen we eigenlijk dat we Gods werk in ons leven kennen en toch kennen we dat niet echt. Geestelijke diefstal. Ik las in deze weken in een nieuwe biografie of in een biografie van de oude dominee M. Hofman. Die vroeger op Krabbendijke, in Krabbendijke heeft gestaan. En dominee M. Hofman, dat was een getrouwe wachter op Sion's muur. Zo mogen we hem wel benoemen. Die soms zelfs wel profetische gaven had om te spreken. En om ook dingen daarin te waarschuwen en een doorzicht in te hebben. Hij voelde zich op een gegeven moment gedrongen om een preek. Hij heeft die preek, meen ik, niet eens gehouden, maar wel geschreven. De Heere bepaalde hem bij die tekst uit Psalm 17. Ik heb mij naar het woord uw lippen gewacht voor de paden des inbrekers. En toen schreef hij een preek over geestelijke inbrekers. Die preek is nog wel te lezen, waarin hij zo ernstig waarschuwt tegen geestelijke diefstal. Dus dingen nemen, dingen pakken die we niet van de Heere hebben gekregen. Paulus die noemt hier in Efeze de begeerlijkheid der verleiding. Je ziet wat en je wilt het hebben. Wie heeft dat niet? Je ziet wat en je wilt het eigenlijk gelijk hebben. Dat is onze begeerte. Dat tiende gebod, dat heeft dus ook alles met het achtste gebod te maken. Daarboven ook alle gierigheid. Dat is eigenlijk het derde wat bij het eerste punt van de preek hoort. We hebben over diefstal in het groot gehad. Dieverij, kleine diefstal, gierigheid. Geldgierigheid is de wortel van alle kwaad. Dan stelen we bijvoorbeeld van onszelf. Dat kan, hè? Gierig, zo gierig zijn dat je van jezelf steelt. Dat je jezelf verwaarloost. Dat is ook zonde tegen het achtste gebod. Of stelen van anderen, hè? Je vergeet je naaste, je hebt niets voor je naaste over. Gehazi, die viel ook in die knecht, hè, van Elisa. We hoorden vanmorgen zijn naam. Gehazi, dat was ook al zo'n man die... Die zei, ja, dat is toch ook jammer, dacht hij bij zichzelf. Dan gaat Naaman naar huis en dan hebben wij die spullen van Naaman niet. Ik zou toch ook zo graag wat hebben. En dan gaat hij snel die wagen van Naaman achterna. En dan zegt hij, ja, komt dan met een leugen. En dan krijgt hij nog wat en hij verstopt het. En we weten het, de melaatsheid van Naaman gaat over op Gehazi. En Judas, hij heeft zijn meester verraden omdat hij zo graag die 30 zilveren penningen wilde hebben. Ik heb verraden onschuldig bloed. En Ananias en Safira, wat waren ze geldgierig. Ze zagen wat Barnabas deed. En Barnabas die gaf heel veel, hè, aan de voeten van de apostelen legde hij het geld van die verkochte akker. En dat willen wij ook wel doen. En ze deden de helft. En ze zijn allebei gestraft. Ze vielen daar levenloos op de grond. Gemeente, gierigheid, dan moeten we denken aan ons giftenpatroon, aan ons collectegeld. En dan mag ieder geven naar vermogen. We moeten weer terug naar het paradijs. Daar zijn we gierig geworden. We waren gul. We gunden God alles en onze naasten ook. Wat hadden Adam en Eva het goed. Daar samen in het paradijs. Maar toen kwam de duivel als de grote aanstoker Adam. Die gaf de schuld aan de vrouw. En Eva, de vrouw, die gaf de schuld aan de slang. En Kain, toen hij Abel had neergeslagen, doodgeslagen, zei: ben ik mijn broeders hoeder? En daarom zegt Paulus hier in Efeze 4, geef de duivel geen plaats, geen ruimte, staat er dan in de kanttekening bij Efeze 4, vers 27. Geef hem geen ruimte. En dat is toch ook een boodschap voor ons. Geef de duivel geen plaats. Doet aan, zegt Paulus, een paar hoofdstukken verder, de gehele wapenrusting Gods. En het vierde, dat is verkwisting van zijn gaven. Misbruik en verkwisting zijn er gaven. Als we zomaar het geld over de balk gooien. Als het zomaar uitgeven terwijl het eigenlijk helemaal niet nodig is. In Psalm 17 zingen we en maken van de buik hun God. Die rijke man, die leefde alle dagen vrolijk en prachtig. En hij had nog niks voor Lazarus daar aan de poort over. Verkwisting. Moeten we ook weer terug naar Genesis 3, het paradijs. We hebben die gave van het paradijs er eigenlijk doorgebracht, verkwist. En nu stelen we zoveel van de Heere, vooral onze tijd. Want je tijd, de tijd van je leven, dat is genadetijd. Dat is kostbare genadetijd. Je krijgt een poosje tijd om te leven. Hoe lang? Ik hoorde dat, hè, dat hoorden we zojuist in de consistorie. Van die jongen van het Calvijncollege. Hij is niet zo oud geworden. Dan heb je je tijd in dit leven gehad. Je krijgt allemaal genadetijd. De een krijgt een langere genadetijd dan de ander. Maar die tijd krijg je om God te zoeken. En om te leven zoals de Heere dat van ons vraagt. Het is net als met die zandloper. Vroeger op oude preekstoelen zie je het nog wel. Dan stond daar zo'n zandloper. Zo aan de rand van de preekstoel. He, dat was dan natuurlijk, die gaf de tijd aan. En dan werd die omgedraaid. En als dat zand dan uitgelopen was, dan was de tijd voorbij. En zo is ons leven ook zo een zandloper. En dan bovenaan zit dat eerst vol en dan loopt dat zo naar onderen. En dat glas van onderen, dat wordt steeds voller, totdat dat laatste zandje uit dat bovenste glaasje naar beneden is gezakt. Hoeveel zandkorreltjes zullen er nog in onze zandloper, in dat onderste glas van die zandloper moeten lopen? Daar moeten we aan denken. Tijd is zo kostbaar. Je leeft maar één keer. En mag ik je met alle klem en met alle liefde, zoals Paulus hier ook zo schrijft, ik bid u en ik betuig u, ik leg het aan je hart, aan je geweten. Je krijgt maar één keer genadetijd. En die tijd is kostbaar om de Heere te zoeken. Zoek de Heere nu. En ook de oude mensen van wie de
kostbare genadetijd bijna op is. Zoek de Heere en leef en ga niet verder in dat zondige leven. Maar smeek de Heere om zijn genade. En hoe kan dat nu? Gemeente, aan het einde van het eerste punt, dan kom je bij Christus uit. Die voor paradijsdieven de wet heeft gehouden. Wie van u overtuigt mij van zonde? En hij werd gediend, ik zei het vanmorgen al, door de rijke vrouwen en door andere rijken van de goederen. Maar hij is nooit in de macht van de goederen gekomen. Hij kon dat allemaal laten gaan. En wat heeft hij de straf gedragen? Wat ik niet geroofd heb, moet ik wedergeven. Hij had nooit zonde gedaan. Hij had nooit iets geroofd. Hij was niet schuldig vanuit het paradijs. Maar hij heeft het wel teruggegeven. Hij heeft de volle prijs voor dieven betaald. En dan komt hij daar in Jericho, in het huis van een dief, Zacchaeus. En dan zegt hij, Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En dan wordt alles in één klap anders. En als die zaligmaker in huis komt, wat gebeurt er dan? Nou, dan zegt Zacchaeus, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik de armen. En wat ik door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. Nou, dat is het nieuwe leven. Dan ga je ook naar het achtste gebod leven. Die gestolen heeft, stelen niet meer. Een gebod, een verbod om te stelen, maar arbeiden liever. Dat hoort bij het afleggen van de oude mens, wat we net hebben gelezen uit Efeze 4. En het aandoen van de nieuwe mens. Dan word je bang om de Heilige Geest te bedroeven. Bedroef de Heilige Geest Gods niet. Vers 28 of vers 30 staat het. Door de welke gij verzegeld zijt door tot de dag der verlossing. Dat is nu het leven in de heiligmaking. Afleggen de oude mens. Niet meer stelen. Niet meer ik. Maar gericht op de naaste. Op God en op de naaste. Aandoen de nieuwe mens. En niet het bedroeven van de Heilige Geest. We gaan naar ons tweede punt. Maar dan zingen we eerst uit Psalm 19 vers 4. Des Heeren wet nochtans. Verspreid volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Psalm 19 vers 4.
Thank you.
Niet stelen, maar werken. Het verbod om te stelen en nu de opdracht om te werken. 111. Maar wat gebiedt u God in dit gebod? Ook het positieve moet worden genoemd. We hebben eerst gehoord, hè, het verbod om te stelen. Gij zult niet stelen. Nu de opdracht om te werken. Juist wel, dat ik mijn naaste nut waar ik kan en mag bevorderen met hem alzo handelde als ik wilde dat men met mij handelde. En ook trouwelijk arbeiden. De opdracht om te werken. Er is een verbod. Niet stelen, maar ook een opdracht. Wel bevorderen, handelen, arbeiden. Kijk, daar gaat het om. Hè? Bevorderen, handelen en arbeiden. Die drie woorden, daar zetten we streep onder. En dat geeft een gevend en een gunnend leven. Want het gaat hier natuurlijk in de eerste plaats toch over een leven van een ware christen. Het leven in de heiligmaking, dat is een gevend leven en een gunnend leven. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever. Niet alleen niet meer stelen, maar ook arbeiden. Goed doen aan je naaste, met je handen werken. Die burger in de Griekse stad, heb ik gelezen, die was nogal eens arbeidsschuw. Ze hadden niet zo'n behoefte om te werken. Zeker handenarbeid, werken met je handen, dat was wel een beetje minder waardig. Dus vandaar ook die opdracht van Paulus van niet stelen, maar werken. Gebruik je handen om te werken. Je zou zeggen, steek je handen uit de mouwen. En dan vooral voor mijns naaste nut bevorderen. Want je moet niet zien op wat van jezelf is, maar je moet vooral kijken naar wat van de ander is. Hoe kan ik mijn naaste, hoe kan ik mijn medemens dienen? Kijk, in de bekering gaat dat ik, hè, dan krijgt dat ik een knak, hè, of de doodsteek zeggen we wel eens. Dan gaat het niet meer om ik, maar dan gaat het om God en ook om de ander. En wees dan een navolger van Christus. Het grote voorbeeld. Dat gevoelen zij in u. Het welk ook in Christus Jezus was. Heiligmaking, Efeze 4. En dit staat in de Filippenzenbrief. Hij heeft zichzelf vernietigd. Hij heeft zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. En zou je dan niet iets voor je naaste over hebben als Christus alles voor zijn gemeente overgehad heeft? Waar ik kan en waar ik mag. Zoveel mogelijk het nut van je naaste bevorderen, waar ik kan niet makkelijk je ervan afmaken. En waar ik mag, je moet ook geen misbruik van de ander. Je moet ook, de ander mag geen misbruik van ons maken, hè? En van onze hulp, dat mag ook gezegd worden, want er staat hier kan en mag. Dus je moet zoveel mogelijk je naaste helpen. Maar het hoeft niet ten koste te gaan van jezelf. Want je kunt natuurlijk zoveel voor de naaste doen. En die naaste kan zoveel van me eisen dat ik er helemaal zelf aan onderdoor ga. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dan valt dat ook onder de liefde voor de naaste. Om daarin ook weer aan jezelf te denken. Ja, Abraham, die deed wel veel voor Lot, hè? Hij ging zijn broeder, zijn neef, helpen in de strijd. Maar een hoofdstuk later, dan zeg je, nou Lot, jij had ook nog wel eens wat beter voor Abraham kunnen zijn. Want Lot koos toch wel even het mooiste stukje land daar bij de Jordaan. Maar hij is er uiteindelijk niet zo goed mee geweest. En toen zei de Heere tegen Abraham, ik ben u een schild en uw loon zeer groot. En Paulus zegt, nu moet je niet meer wandelen als de heidenen. Want alzo heb je dat niet geleerd, hè, van Christus. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid die in Jezus is. Tweede is met hem handelen, zoals ik wilde dat men met mij handelde.
De Heere Jezus zegt, alle dingen die u wilt dat de mensen zullen doen, doet gij hun ook al zo. Hoe wil ik behandeld worden? Dan moet je ook zo met een ander handelen. Jozef staat echt naast die andere gevangenen in de gevangenis. Hè? Hij staat er niet boven, die schenker, die bakker. Hij staat eigenlijk naast hen. En hij helpt hen. Hij heeft het goede voor. Ook die andere gevangenen. Hè? Hij krijgt daar zelfs een vertrouwenspositie in die gevangenis. En Paulus zegt, het laatste vers wat we hebben gelezen, zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig vergevende elkander. Gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. En derde is trouwelijk arbeiden. Arbeiden, werken met de handen, dat is een opdracht vanuit het paradijs. Arbeid is geen vloek, maar arbeid is een zegen. De Heere zegt bouwen en bewaren. En na Genesis 3 geldt die opdracht nog steeds. En nu moeten we wel zeggen, door de zonde is er in ons werk ook heel veel moeite. En zweet. In het zweet uws aanschijn zult ge brood eten. De Heere zegt, na de zondeval is niet altijd makkelijk om te werken. Wat een stress soms, hè, op je werk, wat een werkdruk. Burn-out soms. Dat is een gevolg van de zondeval. Dat moeten we ook zeggen. En toch, wat is arbeid ook? Werk een zegen. Trouwelijk arbeiden. En dan denken we gelijk weer aan mensen die niet kunnen werken. Door een handicap, door een beperking, werkloosheid. De Heere zegt trouw werken. Dus als je morgen weer naar school gaat, als je studie weer verder gaat, als je stage loopt, als je weer naar je werk gaat, de winkel, het bedrijf, trouw arbeiden. Waarom? Om zelf zoveel mogelijk te hebben en te houden. Het is wonderlijk wat hier staat, opdat ik de nooddruftigen helpen mogen. Nou, dat is letterlijk uit Efeze 4 vers 28. Opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. De Heere geeft jou je salaris. Niet alleen voor jezelf, natuurlijk. Je mag daarvan sparen, wat wegleggen, ook voor later, want dat heb je nodig. Maar denk ook altijd aan je naaste. Wees gul en geef ook aan anderen. Opdat ik de nooddruftige mensen die minder hebben dan mij, die nood hebben, zou mogen helpen. Calvijn die wijst bij die tekst van Efeze 4 ook nog op iets over het goddelijk beroep. Dan heeft hij het over een goddelijk beroep. En dan zegt hij, nu moet je een beroep kiezen waar je zoveel mogelijk tot nut van je naaste mag zijn. En laten we dat nog even onderstrepen, gemeente. Nu moet je een beroep kiezen. Jullie jongeren, natuurlijk kijken welke gaven de Heere je heeft gegeven en welke interesses je hebt. Maar denk dan ook eens aan een beroep waarin je je naaste kunt helpen. Waar je veel voor je naaste kunt betekenen. En dan noem ik toch een keer van de preekstoel een beroep in het onderwijs en een beroep in de zorg. We weten, daar is nood, daar zijn veel vacatures. Denk eraan, hè, tegelijk, je moet er natuurlijk gaven voor hebben en je moet er ook liefde voor hebben. Maar leg dat ook maar biddend neer voor de Heere, of dat misschien voor jou geen mogelijkheid is. Ook even met die woorden van Calvijn, kies een beroep waar je het meest tot nut van je naaste mag zijn. En dan mag je verder zeggen, ieder beroep waar de Heere me stelt, hè, dan hebben we allemaal weer andere beroepen. Als dat zo mag zijn, dan is het ook een goddelijk beroep. En wees daar trouw in, welk beroep dat dan ook is. En dan omzien naar de nooddruftigen. Een gemeente, dan is alles tekort. Want nu zegt Paulus, nu moet je dat gaan doen, hè? Ja. Niet stelen, maar werken. En waar kom je dan terecht? Nou, dan kom je weer terecht bij Christus. En als je nu die werkwoorden bevorderen, handelen en arbeiden nu eens naast het leven van Christus legt. Die drie woorden hier uit 111, uit antwoord 111. Hij heeft het nut van zijn naaste bevorderd. Waar hij kon en mocht. Hij heeft gearbeid. Hij heeft in het geestelijke getrouw gearbeid tot de eer van zijn vader. Mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Ik moet werken, de werken desgenen die mij gezonden heeft. Wat was hij trouw in zijn alledaagse beroep. In zijn timmerwerk met Jozef, zegt Justus Vermeer in zijn catechismusverklaring bij deze zondag. Hij heeft daar trouw gewerkt, dat timmerwerk met Jozef gedaan, zijn vader, zijn aardse vader. En zo heeft hij geholpen de nooddruftigen. Dan zie je daar dat bruidspaar in Kana, het wordt door Jezus geholpen. En die lammen in Bethesda, hij wordt door Jezus geholpen. En die blindgeborene in Jeruzalem, hij wordt door Jezus geholpen. En hoe helpt de Heere bijzonder geestelijk, hoe helpt de Heere Jezus bijzonder geestelijk ook zijn geliefden. Die onkundige Filippus, die wordt door hem onderwezen. En die zoekende Maria, ze wordt door hem opgezocht bij het lege graf. En die moedeloze Thomas, na 8 dagen kwam Jezus daar opnieuw binnen. Thomas, kom eens hier. En zo mogen eerovers van God de verloren erfenis van Adam weer terugkrijgen. Ja, meer dan die verloren erfenis terugkrijgen. Want nu krijgen ze een erfenis terug die ze nooit meer zullen verliezen. En een erfenis, dat is iets waar je niet zelf voor gewerkt hebt. Dat krijg je van iemand van wie je de nabestaande bent. Je krijgt het geld, je krijgt de spullen uit de erfenis. Je hebt er zelf niets voor gedaan. En nu is die erfenis van Christus, die hij heeft verdiend, voor die erfgenamen. En die erfenis, die wordt in de hemelen bewaard voor hen. Een onverwelkelijke, onverderfelijke erfenis. Onbevlekkelijk, die in de hemelen bewaard wordt voor u. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dan zal ik u tot mij nemen daar waar ik ben. En zo gaat Gods volk struikelende tot de voorgestelde volkomenheid na dit leven. En dan is dat alles in Christus. Wees dan goedertieren, barmhartig. Vergevende elkander, goede tieren, chrestoi staat er dan in het Grieks. En wees dat in Christoi, een woordspeling in dat laatste vers in het Grieks. Wees goede tieren in Christus. Heiligmaking is in Christus zijn en in Christus blijven. Verzegeld tot de dag der verlossing waar God het stempel op heeft gezet. Gemeente, niet stelen maar werken. Waar gebruik je je handen voor? Zegt Paulus. Voor jezelf of voor een ander? Voor uzelf of in dienst van de Heere en voor de naaste? Niet stelen, die handen niet grijpen naar het goed van de naaste, maar werken. Die moeten bezig zijn met het goed doen aan de naaste. En dan is er niets in eigen kracht. En zo blijft er een ellendig en een arm volk over, ook aan het einde van zondag 42. Dat wordt uitgedreven naar Christus kracht. Om in hem ook het 8e gebod te doen. Uit dankbaarheid. Amen.
Laten we eindigen met gebed. O Heere, zou u uw woord willen zegenen, ook van drie keer, waar uw woord ook mocht gezaaid worden, in de predikdiensten, maar ook in de leesdienst, en ook twee broeders die vandaag in Kampeland zijn voorgegaan, en daar is ook het woord gezaaid in de leesdienst. En wilt u dan alles ook maar weer met uw zegen achtervolgen? Want dan ligt het zaad op de akker van de gemeente. En dan moet het nat gemaakt worden met onze tranen en gebeden. Of u er ook wil geven de kracht in dat woord en de vrucht op dat woord. Want dat is niet ons werk, dat kan alleen door uw geest. Ga met ons als we hier weer vandaan gaan. Help ons in de week die is aangebroken. Breng ons op de woensdagavond allen samen in de kerk, waar onze oud-predikant voor mag gaan in de dienst van het woord. En zou u zo uw zegen nog willen geven. Uit genade om Jezus wil. Amen. 10 geboden vers 9. Och of wij uw geboon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit. 10 geboden vers 9. Ontvang de zegen des Heren, gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.